Lucas 12, vers 35 tot en met vers 48. Nogmaals een parabel dat ik zou willen voorlezen. Zoals 4 weken geleden ook. Parabel met de betrekking op de terugkomst van de Heer Jezus. Waar de Heer Jezus zelfs het volgende spreekt, is echt dit. Vers 35. Sta klaar, duw gordel om en houd de lampen brandend. En wees als knechten die hun Heer opwachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft, zodat ze direct voor hem open doen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de Heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie, hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen. Gelukkig degene die hij zo aantreft, ook al komt gij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan. Want de mensenzoon komt op het tijdstip waarop je het niet verwacht. Petrus vroeg, Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen? De Heer antwoordde, wie is de betrouwbare en verstandige rentmeester die de Heer zal aanstellen over zijn knechten om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Maar als die dienaar bij zichzelf zegt, meneer komt maar niet, en als hij de knechten en dienstmeisjes gaat slaan, zich volvreet en zich bedrinkt, dan komt de heer van die dienaar op een dag waarop hij het niet verwacht, en op het tijdstip dat hij niet kent. En dan zal hij hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de trouwelozen doen ondergaan. De dienaar die weet wat zijn heer wil, maar geen voorbereidingen treft, en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Maar wie niet weet wat zijn heer wil en zo handelt dat hij slaaf verdient, zal weinig slagen te verduren krijgen. Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist. En hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. In mijn vorige preek, broers en zusters, zo 4 weken geleden, had ik toen gesproken over de terugkomst van de Heer Jezus. Gods woord verwijst naar de terugkomst van de Heer Jezus als de grote verschrikkelijke dag, de dag van het oordeel. Iets wat nog altijd niet is gebeurd, iets wat nog staat te gebeuren. We weten dat dat allemaal een dag is, een verschrikkelijke dag zal zijn voor de ongelovige mens. Want de mens in zijn zonde zal veroordeeld worden. Maar, veel christenen weten dat ook. Veel christenen weten dat wel, maar zijn dat niet echt van doordrongen dat ook de christenen voor de Heer Jezus zullen moeten komen staan, weliswaar niet voor die grote, verschrikkelijke witte troon, maar wel voor de rechterstoel van Christus. Ik had daar toen vorige week iets meer over verteld, namelijk dat elke christen daar persoonlijk openbaar zal worden voor de rechterstoel van Christus. Weet je nog, 4 weken geleden, ik zei toen iets over de parabel van de ponden. Weet je nog, de man van hoge geboorte die naar een ver land moest gaan en vooral hij naar een ver land vertrok, vroeg hij dat zijn dienaren, of liet hij zijn knechten voor zich komen en hij gaf aan elk een pond en ze moesten daar handel mee drijven. En dan vertrok hij naar een ver land, hij zat voor een hele lange tijd weg en hij kwam terug en uiteindelijk moest hij dus de dienstknechten nogmaals voor zich doen om nu te zien wat ze hadden gedaan met elk een pond. Dat was toen, hebben we gezien, verwijzing naar de terugkomst van de Heer Jezus. Ik wil nog even opfrissen. Dus daarmee zagen we dat er een aantal belangrijke dingen gingen gebeuren bij de wederkomst van die man van hoge geboorte. Zo zullen er ook een aantal belangrijke dingen gebeuren bij de wederkomst van de Heer Jezus. Daar hebben we toen bij stilgestaan. Maar de parabel van de 10 ponden is niet de enige parabel die de Heer Jezus gebruikt om te verwijzen naar de terugkomst van de Heer Jezus. Er zijn heel wat parabels die de Heer Jezus gebruikt in de 4 evangeliën om te verwijzen naar zijn eigen terugkomst. Maar de Heer vertaalt dat niet alleen in parabels. Ik weet niet of u dat al opgemerkt hebt, maar de Heer spreekt daar heel veel over zijn wederkomst in de 4 evangeliën. Niet alleen in parabels, ook in zijn onderricht spreekt hij veel tegenover de mensen van zijn eigen wederkomst, van zijn tweede komst. Dus het moet duidelijk zijn voor ons dat dat wel belangrijk is. Maar zoals we ook allemaal weten, zijn niet alleen de evangeliën daar getuigen van die wederkomst. Maar spreken ook vele andere brieven in het Nieuwe Testament, verwijzen ook naar de wederkomst. Ik zal er een keer een paar opnoemen. Wees een beetje geduldig met me, het is een serieus lijstje, maar ik wil toch gewoon een keer onderstrepen met het belang van de terugkomst van de Heer Jezus. Kijk, in Handelingen staan er ook heel veel verwijzingen naar de terugkomst van Jezus Christus. In Romeinen, meermaals verwijzingen naar de terugkomst. 1 Korintiërs, ook meermaals. Filippenzen, meermaals. Colossenzen, eenmaal. 1 en 2 Thessalonicenzen, dat weten we uiteraard allemaal, we hebben daar ook een studie over gehad. Meermaals verwijzingen naar de terugkomst van de Heer Jezus. 1 en 2 Timotheus, ook meermaals. Titus, een briefje van 3 hoofdstukken. Meermaals verwijzingen naar de terugkomst van de Heer Jezus. Hebreeën, ook meermaals. Ben er bijna. Jacobus verwijst ook naar de terugkomst van de Heer. 1 en 2 Petrus, meermaals. 1 Johannes, meermaals. Judas, zo'n korte brief, meermaals, 1 hoofdstukje. En uiteraard ook het boek Openbaring. Dus, broer en zus, ik denk dat het duidelijk is dat de Heer wil dat we daar ook mee bezig zijn. Want gans het Nieuwe Testament is doorspekt met verwijzingen naar en informatie over de terugkomst van de Heer Jezus. Dus, het moet duidelijk zijn voor ons dat dat dus wel enorm belangrijk is. Maar waarom zou God nu de moeite hebben gedaan, en de Heer Jezus de moeite hebben gedaan, om daar zoveel over te praten? Wel, dat zou ik willen duidelijk maken in de preek van deze morgen. Waarom hecht God zo'n groot belang aan de terugkomst van de Heer Jezus? Je moet weten, in de tijd van de eerste christenen was de terugkomst van de Heer Jezus van zo'n groot belang dat het een groet werd. Als 2 Joden elkaar tegenkwamen op straat, dan zeiden ze Shalom. Maar als 2 christenen elkaar tegenkwamen op straat, dan zeiden ze Maranatha. Maranatha, onze Heer, kom. Zie je? Dus het moet heel belangrijk zijn, die terugkomst van de Heer Jezus. Ze leefden alsof ze de Heer Jezus elk moment konden verwachten. Daar moest de leven van getuigen. En we hebben gelezen in vers 35, deze gelijkenis, die beter bekend staat als de gelijkenis van de dienstknechten, dat de Heer Jezus ons ook opdraagt om zo'n houding aan te nemen. Wat zegt hij, vers 35? Sta klaar, zegt de Heer, doe je gordel om en houd de lampen brandend. Ja, voor ons is dat natuurlijk wel een beetje een rare taal. Ik bedoel, wie van ons heeft die vanmorgen een gordel aan? Ik denk dat niemand van ons een gordel aan heeft. Nee? Of wie houdt er de lampen brandend? Het zijn niet geen kaarslampen, het zijn hier TL-lampen. Dus ja, voor ons is dat een beetje inaardig. Maar voor de tijd van de Heer Jezus was dat hele klare, normale taal. Nee? Het was een beetje slaventaal. Je gordel omdoen. Waarom zeiden ze dat? Wel, in de Joodse cultuur, alle Joden droegen een lang kleed. Maar als je met een lang kleed, als je daar geen gordel om doet, dan is het moeilijk om bepaalde taken uit te voeren. Dus je moest je gordel aan doen, dat wilde zeggen dat je moest beginnen werken. En in het Midden-Oosten, ja, om 6 uur is het al donker, 's avonds. Dus als het donker is, kan je ook niet veel mee doen. En vandaar dat zulke lampen moesten brandende houden. Dus dat is wat de Heer hier zegt tegen ons, vandaag, deze morgen. Doe je gordel om, sta klaar en houd de lampen brandend. Met andere woorden, wees nuttig, wees bezig met nuttige dingen. Ik ga dat nu nog een beetje meer gaan op uitbreiden natuurlijk. Dat is wat het voor ons bedoelt, zie je? Dus de Heere wil dat we onszelf gaan afvragen, staan wij in feite wel klaar voor de terugkomst van de Heer Jezus? Meer bepaald, maar wat zijn wij in feite bezig? Hebben wij ook onze gordel aan? Staan wij klaar? En hadden wij ons lampen brandend. Zie je? Is ons leven gericht op de komst van de Heer Jezus? En ik weet niet of je het gelezen hebt, maar ik heb met opzet vers 34 niet gelezen, want dat behoort er in feite niet bij. Dat staat er. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. Dat gaat juist vooraf aan die parabel. En denk dat dat niet zomaar zonder opzet is. Zie je? Want als onze schat, ons hart gericht is op de dingen die komen, dan zal je leven daar ook natuurlijk op gericht zijn. Mensen die Gods geest ontvangen, die richten zich op de dingen van God. Waarom? Wel, omdat God door zijn geest gaat werken in elk van ons. Zie je? Dus we zijn niet meer gericht op de dingen, of laat me zeggen, we zijn niet enkel gericht op de dingen van hier beneden, maar op de tegenwoordige dingen, maar we zijn ook gericht op de dingen die komen, op de toekomstige dingen, op de onzichtbare dingen zijn we gericht. Mensen die Gods geest niet hebben ontvangen, die zijn niet zo op die toekomstige dingen gericht. Die hebben, met andere woorden, hun gordel niet aan en staan niet klaar. Alle van ons kennen mensen die zo leven. En dat is ook normaal dat ze niet gericht zijn op wat nog moet komen. Want ja, als je niet weet van een nieuwe hemel en je weet niet van een nieuwe aarde, of je weet niet van de terugkomst van de Heer Jezus, of je weet niet dat er een oordeel komt, ja, waarom zou je dan moeten naartoe gaan leven als je dat niet weet? Mijn moeder zegt dat altijd, hè. Als ik met mijn moeder spreek en we gaan een beetje in de richting van de dingen van God, dan zegt mijn moeder altijd, ja, als je dood bent, dan ben je dood. En dan is het gedaan. Je weet het zelfs niet meer. Dus je moet er nu van leven. Je moet er nu van genieten, zegt ze. Wat je hebt gehad, heb je gehad. Je kan het niet meer weten. Zoals vele mensen ook geloven. Mensen geloven in een carpe diem. Nee? Iedereen kent dat wel, carpe diem. Pluk de dag. Wat komt er nog wel iets achter carpe diem? Ik wil niet interessant doen of wijs doen, maar ik wil het een keer voorlezen. Carpe diem quam minimum credula postero. Ik moet niet verschieten, maar dat je wel gewoon mag zeggen, kijk, pluk de dag en hou geen rekening met morgen. Ja, dat stond in een brief van de Romeinse dichter Horatius, in de tijd van de eerste of de tweede eeuw, geloof ik. En veel mensen leefden naar dat principe. Pluk de dag en geen rekening houden met morgen. Maar dat is niet wat de Heer wil van zijn broers en zusters. Dat is niet wat God wil van zijn kinderen. De mensen hun hart, de mensen hun verlangens, hun schat, dat is hier. Maar van ons niet. En de Heer Jezus zegt dat ook. Vers 36, hij gaat verder dus. En hij zegt, en wees als knechten die hun Heer opwachten wanneer hij terugkomt van een bruiloft, zodat ze direct voor hem open doen wanneer hij aanklopt. Eergisteren hebben we een zeer aangename tijd gehad bij Serge en Stefanie, met ons gemeenteetentje. Vorige keer was het bij Tim en Naomi. En moest daarover nadenken. Ik zeg, ja, ik zou dat toch wel kunnen gebruiken als voorbeeld, want wij wachten op de Heer Jezus. Wel, toen we aankwamen bij Serge en Stefanie, waren Serge en Stefanie ons ook verwachtende. Er stonden versnaperingjes op tafel, de tafel was gedekt, ze waren bezig in de keuken, als er iemand aanbelde, ze deden open of een van de gasten deed open, ze stonden klaar, ze waren ons verwachtende. Zie je, dus Serge en Stefanie hadden hun gordel om en ze hadden de lampen brandend. Ze hadden zich klaargemaakt voor ons. Ze wachten ons op. Wel, zegt de Heer, als je ook zo wacht op de Heer Jezus, dan ben je goed bezig. Vers 37. Gelukkig de knechten die de Heer bij zijn komst wakend aantreft. Maar heb je daar al een keer bij stilgestaan? Waarom zegt de Heer dat je jezelf gelukkig moet achten? Waarom? Wel, voor de simpele reden dat de Heere God en zijn goedertierenheid, zoals we hem ook allemaal wel kennen, niet alleen bij de komst van de Heere Jezus je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal binnenhouden, maar ook omdat er bij zijn komst beloning staat. Er staat ons beloning te wachten. Ik ga daar iets meer over zeggen. De Heere heeft ons iets beloofd. Hij gaat verder in vers 37 en hij zegt dit. Hij zegt, ik verzeker jullie, hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen dienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het aanbreken van de dag. Dus wat zegt de Heer Jezus hier in feite? Iemand die doelbewust gaat leven na de terugkomst van de Heer Jezus, die mag zich gelukkig achten. Ik weet niet of je dat nog herinnert, maar 4 weken geleden had ik toen iets gezegd in de preek over die derde knecht. Die daar één dienaar had gekregen, zoals alle andere knechten. En die had er niks mee gedaan. En dat werd hem afgenomen. En er waren daar een paar menselijke emoties te zien bij de terugkomst van de Heer Jezus. Dat was namelijk schande en schaamte en verlies. Ik had daar toen een beetje uitgebreid over gesproken. Ik had toen daar toen wat langer stil bij gestaan. En vandaag is het niet mijn bedoeling om daar lang bij stil te staan. Ik zou vandaag langer bij willen stilstaan bij beloning, bij loon. Dat is, want als je ziet naar die eerste twee slaven, ik weet niet of je dat herinnert, maar de eerste slaaf, die had ook een pondje gekregen en die had er 10 verdiend. En wat kreeg hij? 10 steen. De tweede slaaf had 1 pondje gekregen, hij had er 5 mee verdiend en hij kreeg ook 5 steen. Dus, de Heer Jezus geeft het hier wel over beloning. We hebben gelezen dat hij zegt dat hij zijn gordel zal omdoen en dat hij hen aan tafel zal nodigen. Dat weten we ook allemaal wel naar wat dat verwijst. Dat is natuurlijk dat die de rollen gaan omkeren. Als de Heer Jezus terugkomt, dan zullen we samen met hem aan dat grote feestmaal mogen deel hebben. Het zal een feestbanket zijn. De Heer Jezus heeft gezegd dat hij dus straks zal terugkomen en straks opnieuw zal eten van de vruchten van de wijnstok. Dat is wat hier bedoeld wordt. En dat is natuurlijk onze grootste beloning. Samen zijn met de Heer Jezus. Maar in deze parabel heeft de Heer het niet alleen over dat grote feestmaal. De Heer wil ons veel meer gaan vertellen dan juist maar die grote feestmaal samen met hem te hebben. Maar wat wil juist ons meer gaan vertellen? Wel, namelijk dat de Heer Jezus al zijn trouwe dienaars zal belonen. Want als Petrus, in vers 41, Petrus stelt daar een vraag. Moet ik je kijken in vers 41, dat zegt Petrus: Heer, is deze gelijkenis alleen voor ons bedoeld of voor iedereen? En wat zegt de Heer dan als het aankomt op beloning in vers 43? Hij zegt: Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is en wanneer zijn Heer komt, ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Dus moet voor ons duidelijk zijn dat dat niet alleen een feestbanket is, waar hij samen zal zijn met de Heer Jezus, maar een groot onderdeel van de terugkomst van de Heer is ook namelijk het uitdelen van beloning aan de trouwe dienaars van God. Want de Heer zegt, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. En als je het nog herinnert, de parabel van de ponden, dat kregen ze 1 pond, dat hadden ze 10 ponden verdiend en kregen ze wel 10 steden. Dus moet duidelijk zijn voor ons dat er daar een nauw verband ligt tussen de ponden die hij had gemaakt, het werk die hij ermee had gedaan, en die 10 steen, 10 ponden 10 steen, 5 ponden 5 steen, er is daar een overband. Wat ga je doen met hetgeen dat je gekregen hebt? Dat is een overband met de loon, het beloning dat je zal ontvangen. En dat is precies de maatstaf die de Heer zal gebruiken. Ik wil niet uitweiden in deze morgen over de inhoud van het loon, want de Heer Jezus vertelt daar ook zeer weinig over. Hij heeft het over 10 steen of 5 steen, en in de schrift zie je daar niet echt zoveel over wat dat is, die beloning. Dus de inhoud wil ik niet behandelen deze morgen, maar ik wil wel een keer vertellen op welke manier de Heer Jezus ons onze beloning zal geven. Wat is de maatstaf die hij zal gebruiken? Hoe zal hij ons loon berekenen? En op basis van wat zal hij ons loon berekenen? Want beloning in de schrift is wel iets wat de Heer Jezus het ook veel over heeft. Wie kent de woorden niet als volgt, zegt de Heer Jezus: Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Of zegt hij ook, zijn loon zal hem voorzeker niet ontgaan. De Heer is ook veel bezig over beloning. En wie kent het volgende niet? Heb je vijanden lief? Doe goed. Alleen zonder iets terug te verwachten, dan zal uw loon groot zijn. Dus de Heere wil ons ook informeren, niet alleen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde of het feestbanket, maar ook over beloning. En in deze morgen zou ik toch eerst en vooral een keer duidelijk willen schetsen wat dat beloning nu volgens de schrift is. Ik wil eens duidelijk maken hoe dat we daar naartoe moeten kijken. Want natuurlijk, beloning en loon in de schrift, dat is niet iets dat we als werknemer ontvangen van een werkgever. Een werknemer die werkt voor een baas en die ontvangt al rond dat hij ervoor gewerkt heeft. Die heeft dat verdiend. Maar natuurlijk in de schrift moet je dan niet naar beloning zo te kijken. Het feit dat je beloning zal krijgen komt omdat je gered bent. En hoe ben je gered? Uit genade. Dus je bent gered als geschenk. En je krijgt je beloning omdat je gered bent. Dus uw beloning is een uitvloeisel van Gods genade. Uw beloning is ook een geschenk. Komt wel voort uit uw werken, maar het is een uitvloeisel van Gods genade. Verstaat? Dus je kan nooit geen beloning hebben als je niet gered bent. En we worden allemaal gered uit genade. Maar zo moet je kijken naar loon, naar beloning. Het is een geschenk van God. Maar let op wat ik nu al zeg. Uw beloning is niet tegenstaande uw beloning een uitvloeisel is van Gods genade, wordt uw beloning wel berekend op uw werken. Ik herhaal. Niet tegenstaande uw beloning een uitvloeisel is van Gods genade, wordt die beloning wel berekend op basis van jouw werken. Ik wil dat nog een keer verder gaan uitleggen. Want misschien kijk ik al een beetje raar deze morgen. Je hebt het gezien bij de parabel van de 10 ponden. Je had 10 ponden en je had 10 stenen verdiend. Waarom die dat gelijke? 5 ponden, 5 stenen. Hij kreeg 10 stenen op basis van het feit dat hij 10 ponden had verdiend. Hij kreeg 5 stenen op basis van het feit dat hij 5 ponden had verdiend. Er is daar een heel nauw verband. Nu, ik wil ook nog zeggen dat niet alleen beloning een uitvloeisel is van Gods genade, maar werken is ook een uitvloeisel van Gods genade. Want je kan alleen maar de werk van God doen als je natuurlijk Gods geest hebt ontvangen. En ik wil daar ook iets over zeggen. Gods werken, of de werken die je christen kan doen in de schrift, heeft een zeer uitgebreide betekenis. Dat is een heel breed spectrum. We gebruiken dat woord zo vaak. Maar wat is dat nu in feite? Werken van God, die je christen doet. Wel, in de eerste plaats, onze werken zijn ons handelen, ons doen, ons laten, de manier waarop dat we God dienen. Maar het is niet alleen de uiterlijke daden. Het is ook de motieven die achter de daden liggen. Het zijn jouw bedoelingen en de werken die je doet. Wat is jouw beweegreden waarom je dat werk doet? Waarom je zo handelt? Het gaat veel dieper. Zie je? Dus werken zijn natuurlijk iets die God in ons teweeg brengt. Want alle van ons, of moet ik zeggen de meesten van ons hier aanwezig, die hebben Gods geest ontvangen. En als je Gods geest ontvangen hebt, dan gebeurt iets heel speciaals in je leven. Dan ga je plotseling dingen gaan doen dat je voordien niet deed. Waarom? Je hebt Gods geest ontvangen en God gaat nu werken in jou door zijn geest. En dan ga je van alle soorten dingen gaan doen dat je voordien niet deed. Dat is wat Paulus ook zegt in Filippenzen 2:13. Want het is God die zowel het willen als het handelen in ons teweeg brengt. Dus onze werken komen voort uit wat Gods geest bewerkt in ons. Dat gaat zodanig jouw binnenste gaan veranderen dat ze dat gaan manifesteren in uiterlijke daden. Zie je? Het is precies de motieven en de bedoelingen en jouw gedachten en al die daden, broers en zussen, dat zal onderzocht worden daar voor de rechterstoel van Christus. De Heer Jezus zal ons tonen wat waren onze beweegredenen, wat waren onze motieven en al het werk dat we mochten doen voor God. Hij daar ook al een keer bij stilgestaan. Dus het gaat daar niet alleen over uiterlijke daden, het gaat dan ook vooral over wat zit erachter. Ik geef een voorbeeld. Iedereen kent wel de 11-11-11 organisatie of de Damiaan Stichting. En ik denk dat er... ben het zeker? Je moet geen gelovige zijn om aan de 11-11-11 te geven of aan Damiaan actie. Er zijn heel veel mensen die niet geloven in God, die ook geven. Maar wat zou het motief zijn van die mensen? Geven zij met hetzelfde motief die wij hebben? Wel, veel mensen geven aan een goed doel omdat ze daar een goed gevoel bij hebben. Andere mensen die gaan aan een goed doel geven omdat ze een schuldgevoel hebben. Ze zeggen bij zichzelf, ja, in feite heb ik een beetje een paar dingen op mijn kerfstok zo. Ik heb al niet zo goed geleefd. Ik zit een beetje met een schuldgevoel. Ik wil nu eindelijk ook een keer het wat goed doen. En ze geven aan een goed doel uit gevoel van schuld. Of iemand anders zal geven aan een goed doel, omdat het hem pijn doet als zij mensen zien lijden. We zien van die beelden op televisie ook van kinderen in Afrika, die honger lijden, en dat doet pijn. En de mensen zien dat en ze hebben daar verdriet van, ze hebben daar pijn. En om die pijn te verzachten, wat doen ze? We gaan wat geld storten op die bankrekening. Maar ik kan toch moeilijk zeggen dat die beweging, die motieven om die projecten te steunen, dat dat voortkomt uit God. Dat is natuurlijk niet iets dat God bewerkt door zijn geest. Zie je waar ik naartoe wil, broers en zusters? Dat zijn motieven die vanuit de mens zelf komen. Zie je? De werken waarover de Bijbel spreekt, dat is iets helemaal anders. Hoe zou je als christenen moeten geven in feite aan een project? Wel, de simpele reden is omdat jij beseft dat je niet beter bent dan die andere mens die honger lijdt, dat je niet beter bent en dat je het ook niet verdiend hebt. Dat je in feite hetzelfde verdiend hebt dan die andere mensen krijgen. Maar omdat God zich ontfermd heeft over jou, wat ga je doen? Je probeert die mensen dan ook te helpen, omdat je beseft dat je niet het recht gekregen hebt van God om de dingen voor jezelf te houden. Wij hier in het Westen zijn zeer gezegend. We leven in een zeer welvarende maatschappij, terwijl er veel andere mensen zo weinig hebben. En dat is Gods genade. En als je dat beseft, als je zo gaat leven, en op die manier heeft, dan is dat wel een hele andere manier van geven. Uw motieven liggen dan op een heel ander vlak. Want dan vertrek je vanuit het perspectief dat God ons geeft. Namelijk, dat alle dingen van God zijn. Zie je? Dus je geeft hier met een heel andere reden. En dat is precies wat de Heer Jezus ook ons vertelt, als hij het geeft over die arme weduwe. Weet je dat nog? Die arme weduwe die 2 penningjes heeft, en die 2 penningjes in de schatkist van de tempel smijt. En wat zei de Heer Jezus? Die arme weduwe heeft meer gegeven dan al die anderen. Het waren waarschijnlijk wel mensen die daar het 100-voudige in staken dan die arme weduwe. Maar de Heer zegt wel, die arme weduwe heeft er meer in gestoken. Waarom? Wel, de Heer kijkt naar de motieven, naar het principe dat erachter zit. Van wat dat die weduwe, hoe dat die weduwe gaf. Dus zie je, broers en zussen, naar dat principe zal straks ons loon, onze beloning, berekend worden. Voor de rechterstoel van Christus. In hoeverre waren onze motieven zuiver? In hoeverre hadden we de juiste bedoeling? Handelden we naar Gods principe? Of mag ik het anders zeggen? In hoeverre waren we gehoorzaam aan wat Gods geest in ons bewerkt? In hoeverre waren we gehoorzaam aan wat Gods geest in ons bewerkt? Dat zal gezien worden daar voor de rechterstoel van Christus. Ik had toen ook gezegd dat dat voor mij persoonlijk, althans toch, een beangstigende gedachte ook was. Als je daar even bij stilstaat, wel, dat is een tijd waar je er geen doekjes mee kan omwinden. Je kan dat niet meer doen alsof. Nu doen we redelijk veel alsof. Dan spreek ik ook een beetje voor mezelf. Iedereen kent dat wel een beetje. We willen ons allemaal een beetje heiliger voordoen dan we zelf zijn. Maar, daarvoor de rechterstoel van Christus, dat gaat niet lukken bij de Heer Jezus. We zullen openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En ja, ik voel me daar soms wel een beetje ongemakkelijk bij. Want mijn ware motieven zullen daar openbaar worden. Wie ik werkelijk ben geweest als christen, dat zal daar openbaar worden. In hoeverre heb ik gehandeld naar Gods wil? En in hoeverre ben ik gehoorzaam geweest naar wat Gods geest zo wilde bewerken in mij? En ik weet daar ook van, dat jullie daar ook mee worstelen. Ik denk ik de enige die daarmee worstelt. Maar jullie ook. Er is een voortdurende tweestrijd in ons handen. Dat oude ik en dat nieuwe ik. Hey, we kennen dat allemaal wel. Dat oude ik wil zo graag voor zichzelf zorgen. En ik moet tijd vrijmaken voor mezelf. Maar dat nieuwe ik zegt dat niet. Dat nieuwe ik zegt, je moet meer tijd vrijmaken voor je naaste. En dat is een voortdurende tweestrijd. Dat is wat Paulus zegt. Ik zat een keer lezen. Wat zegt Paulus? Immers. Het willen is er wel bij mij, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Zie je die strijd? Gehoorzaam aan Gods geest en niet gehoorzaam. En als Paulus er al zoveel mee worstelt, ja, hoeveel te meer zullen wij dan niet mee worstelen, broers en zusters? En ik weet ook dat alle van ons dat ook echt willen. We willen gehoorzaam zijn aan Gods geest. Deze morgen zal waarschijnlijk alweer gebeden worden. Vader, u wil geschieden. We willen dat zeker absoluut. Wel, op die laatste dag zal dat ook gezien worden. In hoeverre is Gods wil geschied in ons leven. En dat is wat de Heer Jezus nu ook zegt in vers 47. Hij gaat verder en hij zegt, De dienaar die weet wat zijn heer wil, en in vers 48, de dienaar die niet weet wat zijn heer wil. En ik wil het een keer hebben over drie categorieën. De Heer Jezus zegt dat er drie verschillende soorten groepen zijn van gelovigen die daar voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen. Ten eerste, vers 47. Je weet het, wat je moet doen, hij doet het. Dat is de eerste categorie. De tweede categorie is, je weet het, hij doet het niet. En de derde categorie is, je weet het niet, en omdat je het niet weet, kan je het ook niet doen. Drie categorieën. En in een van die categorieën, broers en zussen, zullen wij terechtkomen. Alle wederom geboren christenen zullen in een van die categorieën terechtkomen. En in welke categorie zijn wij? Dat wil ik een keer onder de roepen nemen. En wat in de tijd die me nog rest. Dat is de vraag die we van ons, vanmorgen, aan ons zelf moeten stellen. In welke categorie zeg ik? Want, ik wil dan gewoon focussen op Nieuwpoort. Hier in onze gemeente. Als de Heer Jezus zegt, als je weet wat hij moet doen, doe je het. Of als je niet weet wat hij moet doen. Dus dan veel of van weten. Wel, wat weten wij hier in Nieuwpoort? Hoe kunnen we Gods wil weten? Als Gods woord open gaat, dan weten we ze wel. Voor ons, hier in Nieuwpoort, wij staan gekend als een gemeente die de Bijbel hoog houdt. Er wordt gesproken uit de Bijbel. Die wordt op een standaard gezet. Dat is voor ons heel belangrijk. De waarheid van God moet opengaan. Met andere woorden, Gods wil moet opengaan voor ons. En we hebben Bijbelonderricht. Er wordt gesproken uit Gods woord. Dus, onze gemeente is veel gegeven aan kennis van God, van Gods wil. Vooral, en we hebben het zaterdag ook weer gezien in de mannenochtend, de Heer Jezus heeft, hoe de Heer Jezus heeft geleefd als mens onder ons. We zien veel in Gods woord van hoe Jezus heeft geleefd onder de mensen. En ik wil dat ik hier een momentje bij stilstaan en een keer gewoon kijk naar het leven van Jezus. Want in Gods woord kan je dat ook zien, hè? Hoe dat Jezus zo als mens onder de mensen leefde. In onze maatschappij zit me daar wel een beetje met het probleem, want wij leven zeer individualistisch. We zijn zo gericht op onszelf, alle van ons. En dat zal ook wel te maken hebben met de tijd waarin we leven. We hebben ook zo'n druk leven. We hebben het allemaal zo druk. Maar de Heer Jezus, moet ik je kijken hoe hij leefde. Hij stond te midden van ongelovige mensen. En dat waren zondaars, dat waren tollenaars, dat waren prostituees, maar hij zat er wel mee te eten, hè. Zie je? Ja, wij moeten ons leven een beetje naast het leven van de Heer Jezus plaatsen, want ja, de Heer is zoveel mensen tot zegen geweest. Waarom? Omdat hij te midden van mensen stond. De vraag is aan ons, broers en zussen. In hoeverre staan wij ook? In hoeverre zijn wij ook tot zegen van mensen? Je hebt elke moment bij stilgestaan. In hoeverre stellen wij onze deur open voor mensen? In hoeverre zijn wij beschikbaar voor mensen? Moet ik je kijken naar de Heer Jezus? Op een gegeven moment, ja, zijn deur stond zelfs 's nachts open voor mensen. Want, wie kwam er 's nachts naar Jezus Christus? Het was Nicodemus. En de Heer zegt, is goed, kom maar. Zie je? Dan moet ons toch ook opvallen, broers en zussen, als we het leven van de Heer Jezus naast ons leven leggen, in hoeverre gehoorzamen wij daar aan zijn wil? En als het op zijn bekommernis aankomt, als het op zijn meeleven met andere mensen aankomt, je moet een keer kijken, op een gegeven moment, de Heer Jezus kijkt van op de Olijfberg, kijkt hij neer naar de stad Jeruzalem. En wat doet hij plotseling? Hij begint te wenen. Waarom begon Jezus te wenen? Dat hij wist dat de mensen in die grote stad Jeruzalem, dat ze de wil van God niet deden, dat ze God niet kenden. En de Heer weende daarover. Zijn wij ook zo in feite? De mensen kennen God niet rondom ons. Zijn we daar ook zo onbekommerd? Ja, weinigen van ons zullen waarschijnlijk beginnen wenen, omdat de mensen buiten verloren gaan. Maar de Heer Jezus heeft het wel gedaan. Nu, de stad ging wel 30 jaar later vernietigd worden. En de Heer had ook wel, met dat opzicht sprak hij ook wel deze woorden. Maar de Heer was echt met ontferming bewogen over mensen die geen herder hadden. Maar de Heer Jezus verwacht dat ook van ons. Dat we bekommerd moeten zijn. En ik zeg niet dat ik zo'n bekommernis heb, natuurlijk niet. Maar dat wordt wel verwacht van ons, dat we daar toch naartoe gaan groeien. Zelfs toen Petrus de Heere verloochende. Jezus wist dat Petrus hem ging verloochenen, maar toch zei de Heere, kijk, ik zal bidden voor je. Zie je? Zodanig dat zijn geloof niet zou bezwijken. Moest er een keer iemand van ons verloochenen, wat zou onze reactie niet zijn? Zie je, die verdraagzaamheid, of wat had je gedacht van die avond, voordat de Heer Jezus aan het kruis ging. Wat zei hij tegen zijn discipelen? Hij was bezig met zijn discipelen te vertroosten. Hij zegt, wees niet bedroefd. Houd goede moed. Maar het was wel de Heer Jezus die aan het kruis moet. Zie je? Terwijl zij dat zagen, en ze waren bang, ze waren verdrietig. Het was precies alsof zij naar het kruis moesten. Maar het was wel de Heer Jezus. Zie je? Dat is toch ook wat de Heer ook wil bewerken bij ons. Hoeverre zijn wij tot zegen van andere broers en zussen? In hoeverre stellen wij ons beschikbaar voor de mensen? In hoeverre zijn wij waarlijk bekommerd voor anderen? In hoeverre hebben wij ook geïnvesteerd in andere mensen? Daar voor de rechterstoel van Christus, daar zal rekening mee gehouden worden. Wanneer ons loon ons zal gegeven worden. En dan wil ik nog iets zeggen over Gods kudde zelf. Want de Heer verwacht ook van ons dat we gaan investeren in Gods kudde. In de broers en de zusters. We moeten daar ook in investeren. Voor de rechterstoel van Christus zal gezien worden in hoeverre onze inzet voor de gelovigen, in hoeverre dat daar zuiver is geweest. In hoeverre hebben we onze haven gebruikt voor de opbouw van de gemeente. Ik wil ook nog een keer die vraag stellen aan jullie. Want Gods kudde is een oogappel. En we zouden ook zijn kudde zo mogen koesteren zoals God zijn kudde heeft gekoesterd. In hoeverre hebben wij geïnvesteerd in Gods kinderen? Wel, je moet een keer lezen in vers 42, als de Heer Jezus spreekt over investeren in Gods kinderen in de gemeente zelf. Hij zegt in vers 42, de Heer antwoordde, wie is de betrouwbare en verstandige rentmeester die de Heer zal aanstellen over zijn knechten, om hun op tijd het eten te geven dat hun toekomt? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is, zegt hij, wanneer zijn Heer komt. Dus het is duidelijk dat de Heer zegt dat ook wij moeten investeren in de gemeente. En Paulus zegt zelfs dat er daar een beloning aan vasthangt, als je investeert in Gods gemeente. Wat zegt hij in 1 Thessalonicenzen 2:19? Hij zegt dit, want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Heer Jezus bij zijn komst? Wie anders dan hij? Dus hier zie je dat wat je investeert in je broers en zusters, dat de Heer Jezus daar rekening mee zal houden, dat uw beloning daar ook op gebaseerd zal zijn. Hij zegt in vers 44, ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Dus al deze dingen zal de Heer Jezus in acht nemen als je straks voor hem zal staan en als hij ons leven zal beoordelen, als hij onze werken zal beoordelen. En als laatste puntje wil ik dan nog zeggen, of de vraag stellen, in hoeverre zijn we goede rentmeesters geweest als het aankomt over alles wat dat we hebben gekregen. Ik spreek dan niet alleen over geld, ik spreek ook over als je bijvoorbeeld een talent hebt dat je goed kan omgaan met mensen. Je bent zeer sociaal vaardig. Of je hebt de genade gekregen van God dat je veel mag weten uit Gods woord. Vooral onze gemeente weet enorm veel uit Gods woord. Wat hebben we daarmee gedaan met die waarheid? Wel, vers 47 zegt, de dienaar die weet wat ze heer wil, maar geen voorbereidingen treft en niet overeenkomstig zijn wil handelt, zal veel slagen te verduren krijgen. Ik wil niet te veel spreken over veel slagen te verduren krijgen. Ik heb in mijn vorige preek al genoeg gesproken over slagen verduren krijgen. Ik heb toen gesproken van schande en schaamte. Ik wil daar niet over uitweiden, maar waarom zegt de Heer dat? Wel, je zit hier weer met dat principe van schaamte, schande en verlies. Ik wil afsluiten met een anekdote. Jullie weten dat Lisa en ik een paar maanden geleden naar de Filipijnen zijn geweest. En we gingen daar ook elke zondag naar de dienst. De zondagmorgen. En de zaterdagavond was er ook bidstond. Om 8:00. En er was daar een zekere christen, Sally noemt hij. Dus 20, 22 jaar zeker. En die jongen gaat nog naar school. maar hij kan dat moeilijk betalen. En wat doet hij? Hij werkt. Terwijl hij naar school gaat. Dus, om zijn schoollidgeld te betalen en zijn boeken te betalen, wat doet hij? Hij staat 's nachts om 3 uur op. En hij gaat werken tot 's morgens vroeg, tot hij naar school moet. Dus, hij begint om 3 uur 's nachts en hij gaat om 8 uur naar school. En hij moet dat doen, anders kan hij niet naar school gaan. En dan moet je beseffen dat hij nog de tijd vindt om de zaterdagavond naar de bidstond te komen. Moet zijn, die jonge kerel leeft 50 kilometer ver verwijderd van de gemeente in Sagayat. De bussen rijden alleen maar op openbare wegen. Er is 10 kilometer hobbelige wegen. Dus die jongen moet met de bus komen, dat duurt 2 uur, op de bus zitten. En dan moet hij nog 10 kilometer wandelen. En de bidstond is na 6 uur, het is donker. En er is geen straatverlichting. Dus die jongen moet wandelen in het donker. Hij heeft me gezegd dat hij soms zijn gsm moet gebruiken om te zien waar hij loopt. Hij is 3 uur onderweg. Hij vertrekt om 5 uur, s'avonds, en dan komt hij aan om 8 uur in Sagayat in de bidstond. Dan doet hij 2 uur bidstond bij ons. En dan moet hij nog terug. Dus hij komt aan om 1 uur s'nachts. En hij moet weer 10 kilometer wandelen. En toen die persoon dat zo zei tegen mij, dan werd ik wel serieus beschaamd. Want dat toont dat die jonge kerel, en het was al lang bekeerde, die was wel jong, maar die was toch al een paar jaar bekeerd, dat toont dat die jongen een zeer gezonde houding heeft van respect voor God en ontzag voor God en dank. Want met de beperkte middelen die hij heeft, komt hij wel naar de bidstond. Hij heeft geen fiets, hij heeft geen auto, hij heeft amper geld om de bus te betalen, maar hij komt wel naar de bidstond. Dus je kan toch zeker zeggen dat deze jonge christen een betrouwbare rentmeester is geweest voor de Heer Jezus. Wat zou hij dan niet doen? Moest hij meer gegeven worden? En dat is wat de Heer ook zegt in vers 48b. Hij zegt, van iedereen aan wie veel is gegeven, zal veel worden geëist. En hoe meer aan iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. Gaan we een keer ons leven, broers en zussen, naast het leven leggen van Sally? Alle van ons zijn met een auto gekomen, met de fiets. Niemand is zelfs met de bus gekomen. Ik ben van Ypoort gekomen, ik sta hier in 20 minuten. We zijn een zeer welvarend land. Daar in die gemeente, als je de woordverkondiging hoorde, is de woordverkondiging niet hetzelfde als hier. Ik wil die gemeente niet in een slecht daglicht stellen, maar de kennis was beperkt daar in de gemeente. Maar toch komt die Sally naar die gemeente. Onze kennis hier in de gemeente wordt al jaren gestudeerd in Gods woord. Onze kennis. Er wordt veel meer gepredikt uit Gods woord. We leven in een veel welvarender maatschappij dan hinder. Maar je moet een keer kijken met welke inzet die Sally daar bezig is. Gaan we een keer ons leven daarnaast leggen? Dat is de maatstaf die de Heer zal gebruiken als we dan voor de rechterstoel van Christus zullen staan. Of laten we het anders zeggen. Wat zou je doen, moest je weten, nu en deze morgen, dat de Heer Jezus zou terugkomen binnen 3 maanden? Wat zou je doen? Zou je dan plotseling anders gaan leven? Zou je zeggen, ja Heere, nu ga ik er volledig voor gaan. Heere, wat dat er ook gebeurt, kijk, ik geef me volledig. Alles geef ik. Waarom ga je dat doen? Omdat je weet dat de Heer Jezus binnen 3 maanden komt. Maar de Heere zegt niet dat je zo moet leven. De Heere zegt wel dat de mensenzoon komt op het tijdstip waarop je het niet verwacht. Maar je moet wel leven alsof hij terugkomt morgen. Doe dat ook. Want dat is ook, en daar wil ik nu mee afsluiten, dat is ook wat de Heere zegt. Hij komt niet alleen om ons bij hem te nemen, om samen te leven met hem, maar de Heere Jezus komt met een loon. Openbaring 22:12. En zie, zegt hij, ik kom spoedig, en mijn loon is bij mij, om aan ieder te verhelden, zoals zijn werk zal zijn. Zie, dus de Heere wil ons ook stimuleren, en ons leren wat er allemaal zal gebeuren, als we voor de rechtstoel van Christus zullen staan. Tot daar.